Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Fijn dat u hier in de kerk en ook thuis meeluistert en meekijkt met deze dienst. In deze dienst, met de voortzetting van dank en dankzegging, met de voortzetting van en dankzegging voor het heilige avondmaal, zal dominee Geerlof voorgaan. In deze dienst worden de liederen gezongen door 2 gemeenteleden. Thuis wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen. Hier doen we dat in stilte. De collecten van vandaag zijn respectievelijk bestemd voor Open Doors, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds. We bevelen deze collecten van harte bij u aan. Uw voorbeden en medeleven wordt gevraagd voor de volgende zieken. Ernstig ziek thuis is mevrouw Flora van Doorn van Schenkhof uit de Oranjestraat. De heer Nico Elings uit Echteld heeft onlangs een slechte medische uitslag gehad en is ziek thuis. Mevrouw Lansing uit Inge is ook ernstig ziek thuis. De heer Ralf van der Pol uit Kesteren wordt in verband met een operatieve ingreep deze week opgenomen in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Ook zieken thuis en wie thuis of elders zorgen ontvangt, bidden we Gods nabijheid toe. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer Nico Elings uit Echteld. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Weerklank, lied 324, Alles in allen zult gij voor ons zijn. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Gelukkig hebben we op zondag geen haast. Gemeente, worden we dan stil voor de Heere, onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. De God ook die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan op weg naar het lezen en het luisteren van de wet des Heren. Als regel der dankbaarheid, zo mogen we lezen en leren van de Heidelberger Catechismus. En daarvoor zingen we Psalm 119, en luisteren we ook en zingen we mee in ons hart. Psalm 119, vers 1 en vers 2. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En ook vers 2. Die was van het kwaad niet in de zonde leven, maar zijn gang bestiert naar Heren wetten. Psalm 119, 1 en 2. Gemeente, de Heer heeft ons zijn 10 woorden gegeven, zijn wetten, om ons een veilig en een gezegend leven toe te wensen. Als we ons daaraan houden, in zijn kracht en onder zijn leiding. Hoor dan deze 10 wetten. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding valt boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slavin, noch zijn slaaf, noch zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dat samen in een hoofdsom, toen het hem gevraagd wordt door een van de mensen die hem wilde verzoeken. En hij vroeg aan hen: Meester, wat is het grote gebod in de wet? En dan gaf de Heer Jezus dit magistrale antwoord. U zult de Heer uw God liefhebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Zeg maar, met hart en ziel. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden, aan heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, willen we er ook van zingen, en wel vanuit het gebed des Heren, het 2e vers, om die God ook zijn lof toe te zingen en toe te wensen. Geheiligd wordt uw naam, hij geeft dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Uw deugden roemen hemelhoog, dat elk als kind en u gelijk, en in zijn doen uw beeldnis blijkt. Uit het gebed des Heren, het 2e vers. Eigenlijk is dat een samenvatting van de hele wet. En in zijn doen uw beeldenis blijk. Als we vervuld zijn met Gods Heilige Geest, zijn we ertoe in staat. En mogen wij in dankbaarheid ook die geboden van hem volgen. Tot eer van zijn naam. Gemeente, we willen verder gaan met het viering van het Heilig Avondmaal. Ik lees u een verkort deel van het formulier voor. Daarna zullen wij ook met elkaar het Heilig Avondmaal ook in deze kerk vieren. Een deel van het formulier, verkort. Gemeente van Christus, hoor de woorden der inzetting van het Heilig Avondmaal ons beschreven door de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. En voor het gebed, voor de maaltijd, ga ik naar beneden. Zo willen we dan, geliefden, het brood eten en de wijn drinken tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoot en de dood voor ons geleden heeft. Opdat wij door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben. En, uitzien naar de komst van Gods Koninkrijk, reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn. Evenzo, opdat ook wij door die Geest, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige liefde met elkaar verbonden zouden worden. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige Vader en God van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Laten we met elkaar bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u ook vanavond dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wil werken, dat wij ons met een waarachtig vertrouwen hoe langer en meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtige lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan zullen twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonde nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zal zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook in uw genade dat wij getroost ons kruis op ons zullen nemen, onszelf zullen verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij ons sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zullen maken en ons voor ons eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De broeders zullen nu de tafel verder in orde maken. Dank jullie wel. Gemeente, opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij dan niet bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarin wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het hemels, het heilige brood en het drank tot zijn gedachtenis mogen ontvangen. Gemeente, de broeders zullen zo de kerk met de bladen, met het brood en later ook met de wijn de kerk binnengaan. En omdat zij natuurlijk niet van tevoren kunnen weten wie er aan zullen gaan, wil ik u vragen, als u deel wil nemen aan het avondmaal en daar de vrijmoedigheid van de Heer heeft ontvangen, om dan uw hand op te houden, zodat zij kunnen zien wie het avondmaal tot zich willen nemen. Ik wil daarbij nog deze opmerking maken. Om de onderlinge band te verstevigen, wil ik u vragen nog even te wachten met het tot u nemen tot het brood, en even wacht op mijn teken, doordat we allemaal tegelijkertijd het brood tot ons zullen nemen. Het brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet allen daarvan en gedenkt de geloof dat het dierbare lichaam van onze heiland is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Broeders, mag ik u vragen de gemeente in te gaan. brood wordt nu ook naar de zangers toegebracht. Tot zijn gedachtenis. Gemeente, de broeders zullen ook de bladen met wijn de kerk binnendragen. Voor zij die geen alcohol mogen, er in het midden van de bladen is druivensap aanwezig. Willen we ook wachten tot we tegelijk de wijn tot ons zullen nemen. En mocht u klaar zijn met het drinken, dan kunt u het bekertje voor op de bank neerzetten, zodat we dat eind van de dienst die kunnen ophalen. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit en gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze heiland is vergoten tot de volkomen verzoening van al onze zonden. tot zijn gedachtenis. Bij de warme maaltijd wordt er uit de Bijbel gelezen. Dat is een oude traditie, ook in onze kerk. En vanavond wil ik net als vanmorgen lezen een gedeelte uit het Evangelie naar Jesaja, hoofdstuk 25. Heil op Sion. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken ontsluierd is en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaak van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, we hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Want de hand van de Heere zal rusten op deze berg. Maar Moab zal onder hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest. Hij zal zijn handen te midden van hen uitspreiden, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen. En hij zal zijn hoogmoed vernederen, ondanks zijn listige handelingen. Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter aarde, tot in het stof. Zingen we dan, en luisteren we daarnaar, zingen we in ons hart van Psalm 116, vers 1 en vers 7. 1 en 7 van Psalm 116.
Thank you.
Geliefden in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen en in ieder spreken in zijn en haar hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is de goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo vergeeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Geloofd zij u, Heere, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zullen we danken en bidden en ook Gods zegen vragen over de bediening van het woord. Mag ik u voorgaan in gebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat u ons uit uw grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon heeft gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert tot in eeuwigheid. Vader, zo danken wij u voor uw avondmaal, dat u ons gespijzigd en gelaafd heeft. En dat we door uw Heilige Geest daardoor ook zullen groeien door de versterking van het geloof. Vader, zo bidden we u ook vanavond om de opening van uw woord, voor de bediening daarvan. Wilt u dan ons verstand verlichten door uw Heilige Geest? En wilt u ook door uw geest dan onze harten wagenwijd openzetten, opdat u uw woord gaan begrijpen en gaan toepassen tot meerdere glorie van uw naam, tot stichting van onszelf en tot getuigenis voor de mensen om ons heen. Heilige Vader, dat bidden wij u voor ons hier aanwezig in deze kerk. Maar wij bidden het u voor al de mensen die met ons verbonden zijn via de techniek, die deze dienst meemaken of later zullen terugkijken. Zo willen wij u danken, Heere. En zo willen we u ook bidden. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen kwam de verkondiging op vanuit het Nieuwe Testament. We willen het eeuwenwicht handhaven. En vanavond willen wij een gedeelte lezen uit het Oude Testament. En dan wil ik met u lezen 1 Koningen 19. 1 Koningen 19. Daar komen we de profeet Elia tegen. We hebben net die geweldige gebeurtenis meegemaakt op de berg de Karmel, waarin de Heer heeft laten zien aan iedereen die het maar horen en zien wil, dat hij de enige God is en de hoorder van de gebeden. In het bijzonder dat gebed van Elia om vuur op het offer. En dan lezen we in hoofdstuk 19 daarvan verder. Ik lees u de gedeeltes van vers 1 tot en met vers 18. En daarna zingen wij van Psalm 142, de versen 4 en 2. Let even op kijk even naar de zangers, let even op de volgorde. Eerst zingen we vers 4 en daarna zingen we vers 2. Wij zingen in ons hart met hen mee. En thuis mag hij natuurlijk met volle borst meezingen. Maar uw eerste lezing uit het Oude Testament, 1 Koningen 19 vanaf vers 1. Achab, dat is de koning, vertelde Izebel, zijn koningin, alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten van de afgoden, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. En toen Elia dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij ging onder een bremstruik liggen, slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. En hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. En de engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar de Heere zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En je moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie het aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik, zo zegt de Heere, ik zal er in Israël 7000 overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal, en allen van wie de mond hem niet hebben gekust. Dat is over de lezing uit de Heilige Schrift. Geloofd zij u Christus, tot in eeuwigheid. Amen. En zo herkennen we Elia in deze psalm. En als hij helemaal ten einde raad is, dan verschijnt God aan hem. Dat heeft me ook laten inspireren voor de preek van vanavond. Want tekst voor de preek van vanavond vindt u in het voorgelezen gedeelte, en wel in het vierde vers, het gebed van Elia onder de bremstruik. De Statenvertaling noemt het een jeneverboom. Deze woorden: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Elia is ten einde raad en bidt de Heer om te mogen sterven. En ik wil met u hierover nadenken met behulp van twee punten. Ten eerste de vertwijfeling van deze profeet van God. En ten tweede de spijziging van deze profeet van God. Vertwijfeling en spijziging van deze profeet van de Heere. Gemeente van onze Heere en Heiland Jezus Christus. En ik hoop dat u en ik hoop dat jij daar ook toe mag behoren. Ingeplant met een waar geloof in hem, de ware wijnstok. Daar ligt Elia, vertwijfeld onder een bremstruik. Wat is nu eigenlijk de aanleiding voor die vertwijfeling? Daarvoor kijken we even terug naar het vorige hoofdstuk. Ja, op de berg Karmel werd het duidelijk wie de ware God is. Wat zeg ik? De enige God. Want slechts op het gebed van Elia tot de God van Israël kwam er vuur uit de hemel. Vuur om zijn offer te ontsteken. En het gebed van al die profeten van Baal als Asjera om hun offer te ontsteken had geen enkel gevolg. En heel het volk van Israël riep uit: de Heere is God, de Heere is God. En de profeten van de afgoden werden gedood en de regen, want dat was de aanleiding, die regen kwam weer terug in Israël. En zo eindigde het hoofdstuk hiervoor. En dan hou je je adem in. Want nu zal het toch gaan gebeuren. De godsdienstige reformatie die nu zo nodig is. Nu zal Israël zich gaan bekeren. Nu is het gedaan met de afgodendienst. Nu is er geen enkele ruimte meer voor Izebel en haar goddeloze praktijken. En Elia, die zal door de koning worden aangesteld als eerste adviseur, als profeet van de enige ware God van Israël. Dat verwacht je dan toch? Zo zal het gaan. Geen enkele twijfel. Maar er gebeurt niets. Er gebeurt helemaal niets. En dat geeft te denken, gemeente. Want in gedachten hebben we misschien wel ons hoofd geschud om zoveel traagheid en ongeloof. Maar zeg eens zelf, zijn wij zoveel beter? Want ik denk dat er best wel gebeden is in dat Noordrijk. Want die hongersnood, als gevolg van het feit dat er al zo lang geen regen of dauw viel, dat had de mensen natuurlijk wel tot op het bot uitgeput. Maar hadden zij nou de oorzaak begrepen? Met zondag 10 uit de Heidelberger Catechismus beleidt Gods volk dat alle dingen niet bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomt. Ja, zo ver gaat nu Gods voorzienigheid. Maar was die gedachte bij de Israëlieten opgekomen? En ze hadden nog wel dat wonder op de Karmel mogen aanschouwen. En ze hadden beleden: de Heere is God. Ja, ja. Maar toen de regen kwam en de dauw weer terug was, ging men weer over tot de orde van de dag. En de parallel dringt zich op, gemeente. Er zal een keer een einde komen aan die coronacrisis. Nu bidden we en nu smeken we God om genezing, om bewaring, dat die crisis mag aflopen. En dan? In Israël van toen geen paleisrevolutie, geen reformatie, geen bekering. Maar dan zit het met ons, met u en met jou. Nee, we kennen geen hongersnood. Maar andere rampen. Ik noemde al de coronacrisis. Maar zo kunnen natuurlijk ook ziekte werken. En narigheid en gebroken relaties en gezinnen. Zo kunnen ook werkeloosheid en zo'n vloek worden ervaren. En armoede. Ja, dan is er veel gebed. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Maar stellen we ons dan ook de vraag waarom dit dan overkomt? Waartoe brengt dit ons? Gaan we zo met die nood naar de Heere? Bidden wij dan om inzicht en wijsheid? Om bekering? Om het kwade uit ons leven weg te doen? Want we geloven toch en we beleiden toch dat God de wereld regeert. En er zal toch wel een reden zijn waarom het dit ons moet overkomen. Of wordt mijn verwachting dan werkelijkheid? Als het allemaal weer goed is, gaan we weer net zo hard over tot de orde van de dag. En dan is dit de vraag die op ons afkomt. Brengt het ons dichter bij de Heere? Of zakt dit besef dan zomaar weer weg? Als water tussen de vingers. Wat zijn er toch veel mensen, ook in onze gemeente, die zeggen gelovig te zijn, maar door hun gedrag ten tijde van nood en dood laten zij helaas zo vaak zien dat ze nog eigenlijk onbekeerd zijn. Maar laat dit dan een duidelijke boodschap voor u en voor jou zijn. Vlucht dan tot de Heere, belijd hem uw zonden en misdaden, kom tot uw borg en middelaar, bekeert u en laat u redden, want we leven nog in genadetijd. Terug naar onze tekst. Ziet u hem zitten, koning Achab? Hij durfde Elia niet te trotseren. Je ziet hem zitten op zijn troon. En hij vertelt alles aan zijn vrouw Izebel. Nou, dat zegt alles over hun relatie. En let dan op, gemeente, wat hij dan gaat zeggen. Hij heeft het erover wat Elia gedaan heeft, alsof hij het vuur uit de hemel heeft doen komen. En nou spreekt hij ook over profeten die zijn gedood. Terwijl toch op de Karmel duidelijk is geworden dat zij nietswaardige afgoden hebben gediend. En dat zijn aanhangers en dienaren de naam van profeet niet mogen dragen. Maar Izebel heeft genoeg gehoord. Zij zweert bij haar goden, de afgoden, dat Elia binnen 24 uur gedood zal worden. En een bode moet dit Elia gaan vertellen. En toen ik dit voorbereidde, dacht ik, waarom dan eigenlijk? Waarom nou die bode? Waarom die waarschuwing? Ze had toch gelijk moordenaars op hem af kunnen sturen? Of vrezen zij toch voor het volk, omdat ze Elia toch als een belangrijke profeet zagen? Of overschatten zij zichzelf, omdat ze dachten, nou die Elia, die zal nu zo bedreigd wel zijn God gaan afvallen? Nou gemeente, dit is wat we zeker weten. Daar hoeven we verder niet te speculeren. De Heer heeft zijn knecht nog willen bewaren. Dat is zeker. Ondanks de toorn van deze goddeloze en waanzinnige koningin. Het doet de profeet wel wegvluchten. Eerst weg uit Israël, daar waar koning Achab regeerde. Maar ook weg uit Juda, waar koning Jozefat de scepter zwaaide. Hij onderhield namelijk goede banden met Achab. Hij vlucht weg naar het zuidelijkste puntje van Juda, Beersheva. Dan stuurt hij eerst zijn knecht weg om nog een dagreis de Negev-woestijn in te trekken. De Negev, dat is geen zandwoestijn, maar meer een rotswoestijn. Een beetje steppenachtig landschap met lichte begroeiing. En daar legde hij zich dan neer onder een rotemstruik, de witte brem, veel voorkomend in de Negev. En met zijn vele kleine takjes geschikt om in haar schaduw te schuilen tegen de felle zon. Heren, het is genoeg. Moet je indenken, hè? Dat hij dat bidt. Heren, het is genoeg. Deze grote profeet, die alles en iedereen in Gods kracht en macht durfde te trotseren in Israël. En zie hem nu eens liggen, onder een braamstruik. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Even een opmerking in de kantlijn, gemeente. Dit is geen poging tot zelfdoding. Zijn leven is in Gods handen. Hij heeft het gegeven. Alleen hij mag het ook weer nemen. Nee, voor zelfdoding is de profeet nog bewaard. Maar dat dit een einde raad is natuurlijk wel duidelijk. En ook, hier zit, ook voor ons zit hier een belangrijke les. Wie meent te staan, ziet toe dat hij of zij niet valt. Zo leert de profeet Paulus ons later, de apostel Paulus ons later, in de brief aan de Korintiërs. En wat er achter dit het is genoeg zit, Dat lezen we verderop. Ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. En dit is maar al te waar. Het klopt ook. Maar daarom heeft de Heer hem ook geroepen. Want ondanks de ontrouw van zijn volk, blijft hij trouw aan zijn beloftes aan dit volk. Maar de Heer heeft dit volk ook geslagen met jaren van droogte, om het tot bekering te brengen. Ja, gemeente, dit mogen we weten. De Heer is langmoedig en barmhartig. Maar hij kan ook toornen. En hij verdraagt deze goddeloosheid niet, deze afgoderij. Hij is een heilig God. En dit is zijn volk, de schapen die hij weidt. Maar waarom dan toch die vertwijfeling bij Elia? Want de Heer had hem van het moment van zijn roeping zijn leven beschermd. Bij de berg Krit, u kunt het vanavond nog eens nalezen. Bij de berg Krit vond hij water en de raven bezorgden hem brood en vlees. En toen het water was opgedroogd in die beek, vond hij onderdak bij de weduwe in Sarfat. En ook op de Karmel was zijn leven in Gods hand. Hij stond daar alleen. Tegenover al die andere profeten en heel het volk voor hem. Maar de Heere was aan zijn zijde. Hij kwam tot zijn eer en hij, Elia, mocht hem daarin dienen. En nu? Zou nu werkelijk een doodsbedreiging van een waanzinnige koningin een einde aan zijn leven maken? Nee, Elia, zeker niet. Maar hier leert de Heere deze dienstknecht wat het wil zeggen, wat de Heere Jezus jaren later zou herhalen in die prachtige gelijkenis van de ware wijnstok. Daar zegt hij, zonder mij kunt u niets doen. Inderdaad, Elia, uit jezelf ben je niets. Niet beter dan wie dan ook uit je voorgeslacht. Ja, maar ik ben alleen overgebleven. Nee, Elia, zelfs dat is niet waar. Later zal hij te horen krijgen dat de Heer nog 7000 mensen zou overlaten die hun knieën niet hebben gebogen voor de Baal. Maar al was het waar, gemeente, al was hij alleen gebleven. Alleen was hij nooit. De Heer heeft hem toch geroepen? De Heer zal hem dan ook bewaren. Ja, een ogenblik. Een ogenblik heeft de Heer hem losgelaten. En kijk ineens wat er dan gebeurt. Zie, er blijft niets van Elia over. Zo beproeft de Heer zijn kinderen in de woestijn van het leven om tot zijn eer te komen. Om dit ons te leren, niets uit de mens, alles uit hem. En zo moest blijkbaar Elia nog deze les leren. En wij leren net zo hard met hem, hè? Wat zeg nou zelfs, ligt onze sterkte nou in de Heere of ligt onze kracht in onszelf? Een gelovig mens zal dan in tegenspoed en nood niet alleen bidden, Heere, waarom toch? Maar vooral, Heere, wat wilt u mij hiermee nou leren? Dan kijk ik in de kerk vanavond. Wat is nou uw gebed? Wat is nou jouw gebed? Laat ik dan maar gelijk in de spiegel kijken. Wat is nou in deze nood mijn gebed? In tegenspoed en nood? Maar ondanks zijn klein geloof, of misschien moet ik wel zeggen ongeloof, bewijst de Heere Elia toch nog genade. Ja, zo is nou de Heere. Genadig en barmhartig. Trouw, ondanks onze ontrouw. De Heere bewijst Elia nog genade. Mijn tweede punt vanavond. Elia legt zijn leven in Gods handen en het is de Heere die hem opwekt. Sta op, krijg hij te horen. Sta op en eet. Daarvoor, in hoofdstuk 18 hadden we gelezen, hoe Isabel haar profeten had verzorgd met eten en drinken in haar paleis. Ze mochten eten van haar tafel. Van haar tafel. De Heere zorgt voor zijn profeet. Sta op en eet. Dat klinkt niet één keer, nee, het klinkt twee keer. Toen dacht ik gelijk bij de voorbereiding aan de woorden van de Heere Jezus. Uit Johannes 10. Opdat zij leven hebben en overvloed. Eet, Elia, want de reis zou u te zwaar zijn. En zo spijzigt en laaft de Heere zijn dienstknecht. En als ik het dan zo zeg, dan herkent u daar natuurlijk direct de woorden in die we nog zo pas hebben uitgesproken aan de avondmaalstafel. Zo zorgt de Heere nu voor al zijn kinderen. Of om het kerkelijke te zeggen, hij verzorgt zijn kerk, zijn gemeente door zijn woord en door zijn sacrament. Door zijn woord, door middel van de verkondiging en, als het goed is, ook tijdens het pastoraat door voorganger en ouderlingen. Maar ook door het sacrament. Moeilijk woord. Wat is nou eigenlijk een sacrament? Nou, dat leren we uit de catechismus. Ons geloof komt van de Heilige Geest, die het geloof in de harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie. En het versterkt door het gebruik van de sacramenten. Het sacrament, zoals het heilig avondmaal, versterkt dus het geloof dat de Heere in een gelovige werkt. En zo zien we dit ook als tekenend voorbeeld bij Elia. Eerst wekt de Heere het geloof in hem opnieuw op. Verkondiging. Sta op, Elia. Want zijn taak is nog niet voorbij en de Heere wil hem opnieuw in zijn dienst nemen. Ondanks zijn vertwijfeling en geloof. Ondanks zijn vertwijfeling en ongeloof, moet ik dan zeggen. Maar hoe zou hij het nou kunnen? Hij is naar geest en lichaam helemaal uitgeput. En daarom schenkt de Heer hem ook nog eens eten en drinken. Als teerkost voor onderweg. En let dan, gemeente, op de engel die hem koeken voorzet, op kolen gebakken. Hier komt die witte brem weer terug. Want het is bekend bij de Joden die in de woestijn leven, dat het hout van deze struik geschikt is om er houtskool van te maken. Maar goed, dat is een detail. En net zoals we bij het heilig avondmaal ook zeiden, laten we niet te veel blijven hangen aan de uiterlijke tekenen van spijs en drank. Want de ware spijziging en laving is de omgang met de Heere door zijn Heilige Geest. Laat u dan spijzigen. Laat u dan laven. Want de reis, ook onze levensreis, gaat lang duren. En toch, de profeet komt niets tekort. Want de Heere zorgt goed voor zijn kinderen. En dat is onverdiend. Zeker. Maar daardoor schittert zijn liefde en genade des te meer. Maar gemeente, alsjeblieft, laten we dan de Heilige Geest dan niet bedroeven door onnadenkend om te gaan met de gaven die hij schenkt. Of om het toe te spitsen op het sacrament van het heilig avondmaal. Nee, het gaat niet om de brood en om de wijn. Het gaat er ook niet om of je hier aan de tafel hebt gezeten of in de kerk een brood en wijn hebt gedronken, zichtbaar voor de mensen. gaat natuurlijk om de geestelijke zaak. Want als het sacrament je hart niet raakt, als het je niet tot een ander leven brengt, dan is het een vrucht van ongeloof. Ja, dat zegt het formulier dan ook bij de voorbereiding. Ja, dan en alleen dan, hè. Hoor me goed. Alleen dan. Ja, dan eet je en drink je jezelf het oordeel tegemoet. Maar dat zeggen we u niet om u te slaan of om u te ontmoedigen. Nee, het benadrukt alleen hoe belangrijk de voorbereiding is. Heere wil mij toch zo maken dat ik met hart en ziel u gaat leren dienen. Dat ik zo uw woord mag ontvangen. Ja, dat mijn leven voor uw ogen vrucht mag dragen. Deels 30, deels 60, deels 100-voudig. Als dat uw gebed is geweest, dan wordt dit sacrament een middel dat de Heer zijn kinderen geeft om uw geloof te versterken. En dan zal het inderdaad u dichter bij de Heer brengen. Laten we dat dan vanavond van Elia mogen leren. Laten we niet kijken naar de omstandigheden. Want die halen ons vaak naar beneden. Elke keer weer dat journaal. Elke keer weer die ellende. Nee, laten we het van hem verwachten. Elke dag weer. En een gelovig kind van God zal dan deze ervaring opdoen. Dan komen we niets tekort. Hij heeft ons ook vanavond overvloedig gespijzigd en gelaafd. En dat zal hij blijven doen, coronacrisis of niet. Opdat wij leven hebben en overvloed. Om dan in grote dankbaarheid met elkaar te zingen. Psalm 31, vers 5 en vers 6. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mijn aangezien en hulpe wilde bieden. In mijn verdrukking en mijn lijden, toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. Ook hebt ge mij niet weggestoten, noch mij van alle kant benauwd door vijands hand. Nee, ik heb uw trouwe hulp genoten. Gij deed met vaste schreden mij in de ruimte treden. Laten we dat dan zingen met elkaar, in ons hart in alle stilte, luisterend naar de voorzangers. En thuis mag u het meezingen, hardop, en hoop met overtuiging. Amen. Zingen we dan ook Psalm 31, vers 5 en 6. Gemeente, zullen we met elkaar danken en bidden? Och Heere God in de hemel, onze hemelse Vader in de Heere Jezus Christus, wil nog ons genadig zijn. Wil ons nog ons felle hart nog bekeren, Heere God, opdat het open mag komen voor U. Stel ons in de ruimte, opdat we voortaan Uw wegen zullen bewandelen. En Heere, als het nog niet gebeurd is, wil ons dan bekeren tot dat nieuwe leven. En als we al Uw kinderen zijn geworden, God dank, Heere God, dank U wel, dat we ook mogen groeien in dat geloof. Opdat we U de eer komen die U eer geven die U toekomt. Opdat we zo een getuige mogen zijn voor de mensen om ons heen. Opdat we ook hier een ochtend laten merken dat als het van U verwachte, Heere, dat geen vijand te sterk en te groot is. Dan zal zelfs een coronacrisis ons niet eronder zullen krijgen. Als we het verwachten van U, dan zullen we opstaan. En dan zullen we Uw wegen blijven bewandelen, tot eer van Uw naam. Heere, wil ons dan zo zegenen en behoeden. Heere, zo wil ik ook bidden voor deze gemeente. Uw dominee Zonneberg is heen gegaan, vertrokken, met emeritaat gegaan. Wilt U dan ook de voorbereidingen zegenen bij het zoeken naar een nieuwe herder en leraar? En Heere, wil ons ook als gemeente dan sterken en steunen. Want dat zit hem niet alleen in die dominee. We hebben iedereen nodig. En met elkaar, onder Uw zegen en onder Uw leiding, zullen we het ook volhouden. Ook in deze vacaturetijd. Vader, zo bidden wij voor onze landelijke kerk. Dat ze bij Uw waarheid mag blijven. En dat ze daar ook mogen vieren. De sacramenten en de woordverkondiging. Heer, zo bidden we ook voor de vervolgde kerk wereldwijd. De inzameling van de gaven is onder andere ook bestemd voor Open Doors. O Heere, willen ieder die zich inspant voor deze vervolgde broeders en zusters, wil ook hen zegenen. Net als die broeders en zusters zelf, Heere. Want het gebed is zo belangrijk. Daar kunnen ze niet zonder. En Heere, dat we dat ook van hen mogen leren in tijden van vervolging. Vader, zo bidden we ook voor uw uitverkoren volk Israël. We kunnen zo nog veel van haar leren. Wil haar beschermen. Wil haar nog bemoedigen. En wil haar nog, Heere, leren dat ze de Messias niet hoeven te verwachten als een nieuw man, als een nieuwe uit de hemel, maar dat die al gekomen is. In de Heere Jezus Christus. Heere, dat kunt U alleen. Om hun harten te bekeren. Maar zo zullen we eens. De gelovigen uit de heidenen. En de gelovigen uit Israël. Schouder aan schouder. U mogen verwachten, Heere Jezus. Op uw heilige berg. Die berg in Jeruzalem. Want dan zal U komen, Heere Jezus. Om te worden. Alles in allen. Heere, zo willen we u danken en bidden in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zingen nog één lied met elkaar. Psalm 22, het 13e vers. Psalm 22, het 13e vers. Thank you. Gemeente, mag ik u om vragen op te staan van uw zitplaatsen? Gaat u dan heen in vrede, gespijzigd en gelaafd door de Heere aan zijn tafel en bemoedigd door de verkondiging ook van zijn, de bediening van zijn heilig woord. En laat u zich dan dragen door zijn zegen, want de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.